We vervolgen vanavond onze lezing uit Lucas 23. We lezen nu vanaf vers 26 tot en met 43.
En als ze hem wegleidden, namen zij Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weende en hem beklaagde. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen ze beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons, en tot de heuvelen, bedek ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimpte hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
Gods woord wordt vanavond bediend vanuit Lucas 23, vers 35 en 36. We lezen deze verzen voorafgaand aan de verkondiging van het woord. En het volk stond en zag het aan, en ook de overste met hen beschimpte hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. We staan dus vanavond stil bij spotten op Golgotha. Spotten op Golgotha. En we luisteren vanuit drie verschillende invalshoeken naar het spotten op Golgotha. Allereerst vanuit het lijden, met name het lijden van Christus. Het tweede, het belijden. En dat is het belijden ook van Christus. Zonder iets te zeggen, zegt Christus alles. De derde kant is het verblijden. Het verblijden in Christus. Dus het lijden van Christus, belijden door Christus en het verblijden in Christus. We kunnen er ook niet omheen, gemeente, om het spotten op Golgotha. Als u de woorden telt, dan geeft Lucas de meeste aandacht aan het spotten op Golgotha. In vergelijking met alles wat er op Golgotha gebeurt vanaf het moment dat de Heer Jezus daar gekruisigd wordt. De meeste aandacht gaat uit naar wat er wordt gezegd, spot wordt gezegd. En het is inderdaad ook overweldigend. Het komt ook letterlijk en figuurlijk van alle kanten. Spot op Golgotha. Misschien heeft u ook wel eens te maken gehad met spot. Iemand die je belachelijk maakt omdat je naar de kerk gaat. Misschien nog net. Toen u de straat uitging. Met een van de buren. En dat komt wel eens voor, ook in Sliedrecht. Alleen al door de manier waarop hij kijkt en zijn houding aanneemt. Met minachting en neerbuigendheid op je neerziet. Mensen gaan naar de kerk. Misschien heb je er ook wel mee te maken op je werk. Als je waarschuwt voor het vloeken. Voor de radio die aanstaat. Andere momenten. Dat je spot en hoon ontvangt. Dat zijn dan mensen. En dat komt dan van één kant. En dat kun je proberen ook te vermijden door bepaalde mensen te links te laten liggen. Er geen aandacht aan te geven. En als je dan niet anders kan dan dat je met die mensen iets moet doen. Dan probeer je het contact zo laag mogelijk te houden. Zo weinig mogelijk intensief contact met zo'n persoon. Omdat je weet van het een op het andere moment kan het zich omslaan en keert het zich tegen mij. Het kan ook zijn dat je al langere periode last hebt van iemand die spot. Je continu op je huid zit. Misschien wel een van je eigen kinderen. En dat doet zeer. Zeker als die thuis woont. Er wordt onder ons wat dat betreft ook in stilte wat afgeleden. Maar daartegenover kun je misschien iets anders stellen. Niet dat het dan minder erg maakt. Maar er is dan toch nog iets anders. Contact met de andere kinderen. Vrienden die je daarin steunen, helpen en beschermen, die voor je bidden. En meer dan eens heeft de Heer toch dat gebed verhoord. Dan een spottend kind. Zondaar werd voor God. Maar hier op Golgotha wordt de zaligmaker van alle kanten omringd door spot. Letterlijk. Voor hem die scharen. Uit het zinsverband wordt duidelijk, zo op het eerste gezicht, en zo heb ik het zelf ook wel eens gelezen, gemeente, lijkt het alsof die scharen bij de Heer Jezus op Golgotha staat, toekijkt, vers 35a. Maar Lucas verbindt het, die scharen die daar staat op Golgotha en ziet wat er allemaal gebeurt, met het woordje ook. Ook de overste beschimpte met hen, Jezus. Met andere woorden, de scharen beschimpt Jezus, de leidsmannen beschimpen Jezus. En we zullen zo meteen zien dat de soldaten ook Jezus bespotten en dat die moordenaars links en rechts ook meedoen in het spot. Van alle kanten wordt de zaligmaker dus omringd door spot. Wanneer wij ons ergens onveilig voelen, omdat mensen ons belagen, dan kijk je om je heen en dan denk je bij jezelf, hoe kom ik hier zo snel mogelijk weg? Letterlijk soms. Door weg te lopen of weg te rennen. Misschien doe jij dat ook wel op het schoolplein. Als op het plein van de Calvijnschool of de Akker kinderen spotten. Met de Heer en met zijn dienst. En dat gebeurt. En je voelt je daar niet goed bij. Je voelt het aan, dit mag niet. Hier wordt de Heer verdriet gedaan en je voelt zelf ook die verdriet in je hart. Dan loop je weg. Maar Jezus kan geen kant op. Vastgebonden aan het kruis en vastgespijkerd aan het kruis. Hangt hij daar. Onbeschermd, letterlijk. Terwijl er gespot wordt, wordt ze ondergoed verdobbeld. En hangt Jezus naakt aan het kruis. Over onveilig voelen gesproken. Hij is gewoon mens. Hij ervaart de spot net als dat u en ik dat zouden ervaren. Snijdt door zijn ziel. En hij ervaart het denk ik toch ook weer anders dan dat u en ik het ervaren. Want hij is heilig. Van alle kanten komt het naar hem toe. Links, rechts, voor, onder, iets verderop. Hij kan zijn oren niet dicht stoppen. Hij kan niet met zijn rug naar de mensen gaan staan. Het is een open doelwit. Overladen met spot. Dat gebeurt eigenlijk nooit, voor zover we weten, bij een kruiseling. Hoe we dat weten, wel, er zijn verschillende ooggetuigenverklaringen van uit de tijd van de Heere Jezus en kort na de Heere Jezus. Dan staan er mensen met afgrijzen of met een bepaalde nieuwsgierigheid te kijken. Maar alle aandacht is nu gevestigd op hem, terwijl de drie mannen aan het kruis hangen. Maar die andere twee doen ook mee. Er is iets met deze man aan de hand. Wat deze spot oproept. En trouwens, let u even op, al wordt de spot van alle kanten afgevuurd op de zaligmaker. Je kan ook op verschillende manieren blijkbaar spotten. Het meeste wat in het oog valt is de manier waarop de krijgsknechten spotten met de Heere Jezus. Kijkt u maar even met me mee, vers 36, daar staat de krijgsknechten tot hem komende. Spotten hem. Lucas gebruikt eigenlijk een heel merkwaardig woord. En ook in combinatie met dat woord krijgsknechten, soldaten, wordt meteen iets duidelijk wat Lucas op het oog heeft. Namelijk een bepaald ritueel dat een gewoonte was in het Romeinse leger. Wat is het geval op het moment dat de Romeinse soldaten een nieuwe generaal ontmoeten en ze hun toewijding aan hem willen beleiden, of wanneer ze een belangrijke veldslag hebben geleverd en de overwinning hebben behaald en daarvoor hun generaal of de keizer en in die generaal of in die keizer de goden eer willen bewijzen, dan doen ze altijd een stap naar voren. Ze komen naar die generaal toe met wijn in hun hand. Wijn dat trouwens voorhanden is in het Romeinse leger. Elke Romeinse soldaat heeft een soort kruik met wijn bij zich wanneer hij de strijd aangaat. Niet alleen om te drinken, om jezelf te benevelen, zodat je niet meer goed beseft wat er allemaal gebeurt in die strijd en je de pijn ook niet voelt. Een soort verdovingsmiddel. Zoals vandaag in de legers die op dit moment oorlog voeren ook veel drugs wordt verhandeld. Zodat je ongeremd en onbegrensd moorden. Wijn dat wordt gebruikt als een medicijn wanneer je gewond bent om jezelf te verdoven. Maar wat ook gebruikt wordt om voor het brengen van offer, een wijgeschenk waarmee je jezelf toewijdt aan iemand. Het spel wat deze Romeinse soldaat al speelde in het paleis van Pilatus wordt dus doorgespeeld. Zo viel ons dat ook op afgelopen zondag. Ze hebben te maken met een koning, in dit geval een spotkoning, de koning van de Joden. Ze hebben hem gehuldigd in het paleis van Pilatus. Ze hebben met hem door de straten van Jeruzalem gelopen en buiten de poort van Jeruzalem, zo zagen we vorige week zondagavond, was er een wapendrager die in één keer van de rand van de weg werd geplukt, Simon van Cyrene. Hij werd ingevorderd in naam van Rome en hij moest meedoen in het spel, of hij daar nu op stond te wachten of niet, maar hij moest als een soort wapendrager achter deze koning der Joden lopen. En nu hebben ze hem gekroond. Bord boven zijn hoofd geslagen, deze is Jezus, koning der Joden. En nu hij daar hangt voor hun, bewijzen ze hem hun eer, toewijding. En houden ze hem die edik, wijn vermengd met azijn, voor. Geen wonder trouwens dat Jezus dat weigert. En pas bij de tweede keer, na de drieurige duisternis, als hij roept mij dorst, wel drinkt. Spot. Romeinse spot. Met koning Jezus. Belachelijk maken. Van een koning die het toonbeeld is van machteloosheid. Hij hangt daar in zijn wonden en een kruis. Van deze koning heb je dus niks te duchten. Daar kun je mee doen wat je wil doen. Spotten. Belachelijk maken. En dat doen ze dus. Ze leven zich even helemaal uit. Mensen zijn wreed, hè? Er is nog een andere vorm van spot. Van de kant van de schaar. Die spot sluit aan bij wat in de zaal van Caiaphas in de achterliggende nacht werd vastgesteld. Tijdens het verhoor van de zaligmaker werd de Heer Jezus uiteindelijk op grond van 2 aanklachten veroordeeld. En een van die 2 was de aanklacht dat hij had gezegd in 3 dagen of de tempel af te kunnen breken en in 3 dagen weer op te kunnen bouwen. Die aanklacht was blijkbaar meegenomen door de geestelijke leidslieden, de leden van het Sanhedrin en de Farizeeën en ook als een soort lopend vuurtje verspreid door die scharen. Want tot onze verbazing, als je het zo leest, je vraagt je af, hoe weten die mensen dat eigenlijk? Waarom sluiten ze zo aan bij wat er in de achterliggende nacht al in de zaal van Caiaphas is gezegd? Maar tot je verbazing hoor je dat op dit moment op Golgotha ook terugkeren. Ook de andere evangelisten maken daar melding van dat die schare daar staat. Hoofdschuddend, een beetje meewarig kijkend. Moet je hem nou zien hangen? Komt er nou terecht van deze praatjesmaker? Heeft het toch gezegd? Ik ben in staat om een tempel die wordt afgebroken in 3 dagen weer op te bouwen. Nou, drankt hij. Jezus wordt bespot in zijn prediking. In zijn profetische arbeid. Uitgerekende scharen. En let u maar eens op dat woordje in het Lucas-evangelie. Die in het begin zo graag naar Jezus wilde horen. Die hem volgde vanwege zijn woorden. Die verslagen waren vanwege zijn leer. Die op een gegeven moment vanuit verbazing tegen elkaar zeiden: we hebben nog nooit iemand zo horen preken. Hij preekt totaal anders dan dat we gewoon zijn. En zoals dat doorgaans in de synagoge klinkt. Dat kan verkeren. Nu bespotten ze Jezus in zijn prediking. En maken hem belachelijk om het woord dat hij bracht. Romeinse soldaten die Jezus bespotten in zijn koningschap. De schare die Jezus bespot in zijn profetisch werk. En u raadt het al, kijkt u maar even met me mee. De derde vorm van spot, vers 35. Anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus. De uitverkorene Gods verlost. Binnen het Lucas-evangelie wordt hiermee verwezen naar de opwekking van de jongeling uit Nain. En andere mensen die door Christus uit de macht van de doden werden verlost. Hij die in staat was om alleen maar met 1 woord kind terug te roepen uit de klauwen van de dood. En hem weer terug te geven aan zijn moeder. Ze hebben het gezien. Ze waren erbij. En als er niet wij waren, hebben ze het gehoord van anderen. Misschien zijn er ook wel mensen geweest die zichzelf wilden overtuigen. En toch even gingen buurten in naaien om te controleren of het wel klopt wat ze hadden gehoord. Zoals ze dat later bij Lazarus trouwens deden. Als Lazarus door de zaligmaker terug wordt geroepen uit de macht van de dood, uit het graf. Dan besluit het Johannes Evangelie met de opmerking dat de mensen vanuit Jeruzalem en Judea op bezoek komen in Betanië om te zien of het klopt wat ze hebben gehoord. En ze geloven het. En daarmee wordt niet het zaligmakend geloof bedoeld trouwens. Ze geloven wat ze hebben gehoord. Lazarus is opgewekt uit de dood door Jezus uit Nazareth. Ze konden het eerst niet geloven. totdat ze het met hun eigen ogen hadden gezien en toen geloofden ze het. En nu staan hier mensen bij Golgotha en ze zien Jezus hangen. En ze maken een vergelijking. Anderen uit de macht van de dood verlost. Laat hij dat nu eens bij zichzelf doen. Verlos. Zo hij is de Christus. De gezalfde. Want die link leggen ze dus wel. Dat Jezus de gezalfde zou kunnen zijn. Laat het hem dan maar bewijzen. Ik vat het samen, gemeente, en dan maken we de stap naar het tweede punt. Christus wordt bespot van alle kanten. Links en rechts. Ook die twee criminelen aan de linker en aan de rechterkant doen eerst samen mee, voordat een van de twee tot inkeer komt. Scharen voor hem. De vertegenwoordigers van het Sanhedrin. Er is niemand die op afstand blijft kijken. Ja, aan de voet van het kruis, dat staat zijn moeder. Die hoort het ook. Van alle kanten in de spot. Hij wordt bespot, en dat is het tweede wat ons tot nu toe opvalt. Als koning. Als profeet vanwege zijn prediking. En als priester vanwege zijn wonderen. Het verlossen van mensen uit de macht van de dood. Hij wordt bespot als gezalfde. Als Christus. Ik wil daar even met u bij stilstaan, gemeente. En heel voorzichtig u mezelf de vraag stellen, wat moet dit voor uitwerking hebben gehad in het hart van Jezus Christus? Die totale eenzaamheid. Alleen. Midden in de spot. Die totale weerloosheid. Letterlijk en figuurlijk kan hij geen kant op. Hij is vastgenageld aan het hout. Die totale onveiligheid. Hij hangt daar naakt. Kwetsbaarder kan niet. Dat weerzinwekkende. Afstotende. En hij wordt niet bespot om iets wat hij niet heeft gedaan en niet heeft gezegd. Dan kun je het langs je heen laten gaan door te denken, ze zijn niet wezer. Maar de spot treft zijn hart. Hij is de gezalfde. Hij is de koning. De profeet. De priester. En aan het einde van zijn 3 jaar onder de mensen wordt hij volstrekt belachelijk gemaakt. En weggeworpen als een stuk vuil. Weet u wie schaduw over dit moment valt? Zijn naam wordt niet genoemd, maar zijn aanwezigheid is met de handen te tasten. Moet u even met mij kijken naar de manier waarop de dingen worden verwoord. Vers 37. Indien gij. Nee, daar zijn die Romeinse soldaten zich niet van bewust en de scharen weet dat ook niet, maar Jezus weet dat wel. Die woorden klonken aan het begin van zijn omwandeling op aarde. Zaligmaker werd toen gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper. En toen hij opkwam uit het water, ging de hemel open en klonk daar die stem over het hoofd van de zaligmaker. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. De duif daalde neer, de Heilige Geest daalde neer in de gedaante van een duif. En direct daarna wordt de Heer Jezus de woestijn ingedreven. De Geest drijft Christus de woestijn in. En nadat hij 40 dagen niets gegeten heeft, moe, uitgeput en hongerig is, krijgt Jezus bezoek van de duivel. En de verzoeking begint met de woorden: indien gij. Indien gij de Zoon van God zijt, zo werp u af van de tinnen van deze tempelmuur. Want hij heeft toch gezegd: ik zal mijn engelen bevelen dat zij u op de handen zullen dragen. Nou, laat dat dan maar zien. Dat u op God vertrouwt. En nu 3 jaar later klinken die woorden niet uit de mond van een duivel, ook niet van duivelen, maar van mensen. Misschien een hele rare vergelijking, gemeente, maar om het eventjes te kunnen plaatsen allemaal wat hier gebeurt. Stel je nou eens voor dat de Heer Jezus gewoon een dominee is. Ik denk even aan mijn broeder die hier op deze gemeente staat, op deze kansel. Als je dan een gemeente, zeker je eerste gemeente, moet loslaten, dan komt onwillekeurig ook de vraag naar boven: wat is nou de vrucht, de prediking geweest? Een vraag waarvan ik hoop dat mijn broeder dat kan loslaten, want de vrucht is aan de meester. Maar we zijn maar mensen. Nou staat Jezus aan het einde van 3 jaar preken. En hij heeft gepreekt, gepreekt, gepreekt. Hij gaf alles, dag en nacht. Dan stond je aan het begin oog in oog met de duivel. Nu sta je 3 jaar later in de tijd. Je hangt daar aan het kruis en je hoort door die stemmen heen diezelfde woorden weer klinken. Indien gij. De wanhoop zou je toch naar de keel grijpen, of niet? Is dit nou de vrucht? Moest ik daarvoor preken? Heb ik daarvoor mensen genezen? Doden teruggeroepen uit het graf? Om dit in de laatste momenten van mijn leven te moeten horen. Hoor je de triomf van de hel erin doorklinken? Indien gij. Laat dat maar eens zien. Kijk, dat raakt dus dieper dan alleen maar je emotie, deze spot. Dit snijdt door de ziel van de middelaar, door Christus' hart. Wat kan hij doen? Hij hangt daar. Hij kan geen kant op. Aangrijpend lijden, gemeente, van Jezus Christus. Maar er hangt geen slachtoffer. We maken nu de stap naar het tweede punt. Dat wordt trouwens ook hoog tijd. Anders zouden we de spotten veel eer geven. Hier hangt Christus. De middelaar. Want als ik goed luister naar die spotgemeente, en laten we nu ook luisteren met de oren van het evangelie, hoe Lucas deze woorden opneemt in zijn evangelie, dan valt ons iets op. Meerdere hebben daar al de vinger bij gelegd. Kijkt u maar even met me mee, vers 35. Daar staat: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlost. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. Als je deze passage legt naast andere momenten in de evangelie, dan wordt duidelijk dat de mensen er nog iets bij zeggen. Zo kom af van het kruis. Verlos uzelf en kom af van het kruis. Ze plaatsen Jezus dus voor de keus. Laat maar eens zien dat je inderdaad de Christus, de uitverkorene Gods bent. Door in eigen kracht af te komen van het kruis. We hebben je eraan vastgenageld. We staan om je heen. We kijken toe. We wachten af op de dingen die komen. En als het je lukt, als je eraf komt, dan zullen we je erkennen. Gelooft u het? Maar als ik goed luister naar die woorden en andere uitleggers hebben daar al de vinger bij gelegd en ik sluit me daar vanavond bij aan. Dan spiegelen die woorden met Jezus' woorden. Kom af van het kruis en verlos uzelf. Ze spiegelen met de woorden die in de voorbereiding zondag en vanmorgen meer dan eens en zeker rondom de tafel hebben geklonken. De woorden van de zaligmaker. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op, dagelijks op, en volgen mij. Tegenover Jezus woord, je kruis opnemen en hem volgen, staat de spot op Golgotha van het kruis afkomen. En zo bewijzen dat je de Christus, de uitverkorene Gods bent. Juist deze spot legt ook het hart van Christus lijden en sterven open. Wat hij bedoelt met zelfverloochening, hier zien we dus wat zelfverloochening is. Omdat de zaligmaker geen gehoor geeft aan de spot die rondom hem klinkt. Al zou hij bij wijze van spreken, zoals hij dat tegen Pilatus had gezegd en later ook tegen Herodes, maar met zijn vingers knippen en hij zou een legioen van engelen afdalen in de hemel om hem te verlossen uit dit bange moment. Al heeft hij zijn almacht bewezen in de nacht die achter hem ligt in de hof van Gethsemane toen de Romeinse soldaten hem tegemoet traden en hij heel ontwapend die vraag stelde, wie zoekt gij? Jezus uit Nazareth, ik ben het. En met één woord sloegen ze tegen de grond. Hij kan het. Maar hij wil het niet. Hij wil zichzelf verloochenen. Zichzelf uitleveren. Overgeven. Sterven, als het moet, onder de spot. Zonder woorden beleidt Jezus wat hij zei. Die verloochenen zichzelf. Nemen zijn kruis op. En als het gaat om de zoon, volgt hij zijn vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Een paar lijnen gemeente, en dan maken we de stap naar het derde punt. Christus gebruikt de spot om zijn diepste intentie, waarom hij wilde gaan lijden en sterven, open te leggen op Golgotha. Wanneer wij iemand horen spotten of vloeken, dan krimp je soms ineen. Dat komt hard aan. En als je de gelegenheid hebt, dan zeg je er wat van, met wijsheid en tact. En we ervaren dat als stuitend. Maar hier op Golgotha bewijst de koning der Joden dat hij de koning der koningen is. Door de spot die hem omringt, dienstbaar te maken aan het evangelie. En door de spot heen zijn hart open te leggen voor spotters. Hij verloochent zichzelf niet voor de mensen verderop. over hen. Zo bewijst hij zijn ultieme gehoorzaamheid aan zijn vader. Juist hier op Golgotha schittert wat later in het evangelie wordt beleden, dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Wat een lijden van de zaligmaker. Maar wat wordt zijn gehoorzaamheid hier op een heerlijke wijze zichtbaar. Als zijn blanke onschuld, als zijn volharding, als zijn trouw, als zijn liefde tot God zijn vader. En in zijn liefde tot God zijn vader, tot het verloren geslacht, tot een verloren wereld, tot spotters en honers. Hen heeft hij lief, de zijne onder de spotters, tot het einde toe. Ook wanneer het laatste stukje van dat einde spot en hoon is. Juist dan vlamt zijn liefde op en volhardt hij. Door niets te zeggen en zonder woorden te spreken. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. De spotgemeente gebruikt het evangelie, mag ik het dus zo zeggen vanavond, als een vergrootglas om Jezus' eenzijdige en onbegrijpelijke liefde uit te vergroten. Hier verloochent hij zichzelf tot het einde toe. En hij wil blijven hangen aan het kruis. Wat een volharding. En wat een trouw. Ik moet al de hele dag een beetje denken aan zuster van der Linden. Ze wordt omringd door liefde en geborgenheid. Door bijbellezen en psalmen. Het was een zegen als je zo mag sterven. Maar hier hangt haar koning. Op Golgotha klinken geen psalmen. De enige die bidt is Christus zelf. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Er wordt niet meegestreden. Er wordt belachelijk gemaakt. Om een ruim sterfbed voor zijn kerk en kinderen te kunnen verwerven. Ondergaat hij de spot alleen. Zo beleidt hij de uitverkorene te zijn. Dat is de laatste lijn en dan gaan we naar het derde punt. Kijkt u even met me mee wat die schare zegt. Daar staat, anderen heeft hij verlost, vers 35. Dat hij nu zichzelf verlossen zo hij is, de Christus, de uitverkorene Gods. Je vraagt je af, hoe komen die mensen dan al op? Het kenmerkende van spot is dat je de woorden van een ander toch opneemt en verdraait. Zodat jouw woorden, die misschien met hele goede intenties uitgesproken zijn, als een boemerang weer terugkomen. Om je te bezeren. Want het is Lucas, en in navolging van Lucas ook anderen, die voortdurend de vinger erop leggen, let op. Hier op Golgotha komen momenten uit de beginperiode van Jezus terug. En daarvoor moeten we weer opnieuw terug naar de doop van de zaligmaker. Toen hij opklom uit het water en de hemel openging, klonken die woorden over het hoofd van Jezus Christus. Deze is mij geliefd. Je mag het ook zo vertalen, zoals het dit keer hier in Lucas 23 wordt vertaald. Mijn uitverkorene, in de welke ik mijn welbehagen heb. Woorden die herinneren aan Psalm 2 vers 7 en aan Jesaja 42 vers 1. De Vader citeert daar de schrift en maakt duidelijk dat die messiaanse belofte van het Oude Testament hier bij de Jordaan tot vervulling komen. Daar staat hij, in wie ik mijn welbehagen heb. Ik heb hem uitverkoren, mijn hart op hem gezet. Alle verantwoordelijkheid gelegd in zijn handen, zodat hij de raad van God gaat volvoeren tijdens zijn leven. En hier komen die woorden die de schare bij de Jordaan heeft gehoord en die misschien gaan rondzingen ook onder het volk. Hier op Golgotha komen die woorden in één keer weer terug. Nu niet uit de hemel, maar uit de hel. Als je dan de uitverkorene bent, laat het dan eens zien. Maar laat hij dat niet zien? Hij zwijgt. Dat wil zijn vader. Zwijg. En omdat zijn vader dat wil, wil hij dat ook. Hij komt alleen maar om de wil van zijn vader te doen. Hij is de uitverkorene in wie de vader al zijn welbehagen heeft, zijn heilig vermaak, zijn diepe vreugde, al zijn liefde. Tentoonspreidt de vader door de zoon. En de vader wil dat de liefde van God zichtbaar wordt tegen de achtergrond van spot en hoon. En de zoon wil het ook. Dat maakt Christus' liefde, gemeente, toch tot een onbegrijpelijke liefde, vindt u niet? Wat drijft hem? Wat bewoog God om zijn zoon zo te laten hangen? En op Golgotha door de spot te zeggen, is mijn uitverkorene. In wie ik mijn welbehagen heb. Heb je er ook zo'n zin in? Zeker op deze avondmaal zondag. Om straks in heilige nieuwsgierigheid, en daar heb je dan de eeuwigheid de tijd voor, toch? God te gaan beproeven in zijn diepste intentie. Wat bewoog u om uw liefde zo te openbaren? Voor spotters. Dan maken we meteen de stap naar het derde punt, gemeente. Op deze nabetrachtingszondag gaan we ons ook verblijden in Christus. Eigenlijk deden we dat al tussen de regels door, maar ik wil het in het einde van deze preek gewoon heel duidelijk naar voren gaan halen. Door heel concreet een paar lijnen te gaan trekken vanuit dit moment hier op Golgotha. Vanmorgen rondom de avondmaalstafel klonken steeds de woorden, ook tijdens de voorbereidingszondag. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Er kwamen mensen voor het eerst, voor de tweede keer, en misschien mocht u al meerdere keren aangaan. U bent het toch met mij eens, dat de kracht om jezelf te verloochenen afkomstig was van hem. Het was toch geen kwestie van durf, want iets van jezelf aanpraten. Of omdat een ander iets van je vindt, dat je aanging aan het avondmaal. Nee, tegenover de woorden die we in praktijk mochten brengen, jezelf verloochenen, je kruis opnemen, Jezus volgen, staat dit moment. Hij verwierf die kracht toch, om te sterven aan jezelf. En hij deelde die kracht toch uit in je leven, zodat je niets anders meer kon en ook niets anders meer wilde dan jezelf verloochenen uit liefde tot hem. Kijk, en daarom, en dan zitten we meteen bij het tweede praktische punt, daarom kunnen wij vanavond ook niet boven die spotters gaan staan. Als u genade kent, dan heeft u al lang uw plaats ingenomen onder die mensen vanavond, toch? Waar heeft God u vandaan gehaald? En wat leeft er nog steeds ook na ontvangen genade in uw hart? Hoe vaak hebben we niet de Heer op zijn plaats laten staan, hem verloochend, uit schaamte, uit mensenvrees of om een andere reden? En kijk hier eens naar hem. Tot het einde toe volhardt hij. Hij kan nergens op terugvallen. Er is niemand die hem bemoedigt. De hemel zwijgt. En zometeen gaat Christus de drieurige duisternis in. Over die spot heen komt nog een keer de Godverlatenheid. Dan hangt hij letterlijk en figuurlijk in alle opzichten alleen. Maar we horen toch vanmorgen rondom het avondmaalsvorm, meneer. Hij van God verlaten, achtergelaten in de spot, opdat wij tot God zouden genomen worden en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. We kwamen misschien aan met een aangevochten hart. We kwamen misschien aan terwijl we de pijn van spot van binnen voelden, misschien ook wel heel letterlijk. Misschien heb je in de loop van de dag rondom deze avondmaalstafel alweer de spot over je heen gekregen. Maar aan de tafel was hij daar. En verzekerde hij van zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons. Het was toch alleen maar zijn trouw. Zijn liefde. Zijn kracht. Die hij hier verwerft. Ten midden van de spot. Niet voor zichzelf. Maar bijvoorbeeld voor de avondmaalzondag hier in Sliedrecht-Bethel. Waardoor zondaren de kracht kregen om dragend hun kruis te komen tot de plaats waar Jezus is. En dat brengt me eigenlijk meteen ook bij het volgende. Wat is er op Golgotha dan ook opeens een heerlijke blijdschap? Weet u waar u dat moment ziet? En dat ene woordje wat opeens klinkt te midden van die helse spot. Ik licht dat er even uit, ik laat de geschiedenis lichten, want dominee Kempenis heeft dat bepreekt. Maar kijkt u even met me mee, als een van die kwaaddoeners verandert in een bidder, vers 39 en 40 en verder. Dan draait de Heere Jezus zich om. Als die kwaaddoener bidt in vers 42, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ik heb de preek van dominee Kempenis niet gehoord, ook heel bewust niet. Dat geeft mij de onbevangenheid vanavond om even stil te staan bij dat woordje paradijs. Christus zegt heden tegen die misdadiger. En dat bedoelt de zaligmaker niet aan het einde van de dag. Wanneer je ogen sluit, dan kom je binnen in het paradijs in de hemel. Je moet nog even wachten. Even dit moment kunnen doorstaan. Maar de beloning ligt erachter. Nee, als Jezus zegt heden, dan bedoelt Jezus ook heden. Nu. In het paradijs. Waar is dat paradijs dan, dominee? Nou, kijk eens naar de tekst. Met mij. Dit is nu de kracht van de belofte, gemeente. De belofte van het evangelie. Als die door Christus wordt verkondigd en met kracht wordt toegepast aan je hart, dan kan het in de hel een paradijs zijn. Als Jezus daar is. De voorbeelden zijn voor het oprapen uit de geschiedenis. Maar als je nou terugkijkt op vanmorgen, had jij die ervaring ook? Achter Jezus? Dat dat een paradijs is. Ziende op die lijdende gestalte, die opengeploegde rug, luisterend naar de woorden terwijl je zat aan de avondmaalstafel. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat staat er tegenover die eeuwige dood? Het paradijs. Heeft Christus je vermaakt en verblijd aan zijn tafel? Mocht je dronken worden in zijn liefde? Wegzinken in zijn trouw. Terwijl er misschien eens van alles klonk, de achterliggende dag, vanmorgen, en misschien ook wel voorafgaande aan de avondmaalsbediening in de kerk. Maar toen je achter Jezus kwam te staan en te zitten, dragend je kruis, viel alles ook weg achter hem. En bleef hij alleen over, toch? Zie je die moordenaar hangen? Onder Jezus kruis. Zo meteen klinkt in die 3-urige duisternis: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ik stel het me maar gewoon heel eenvoudig voor, gemeente. En ik kan die man eigenlijk zo goed begrijpen. Dan kun je je geluk toch niet op dat een ander dat zegt. In plaats van dat jij dat straks in de eeuwige hel moet zeggen. Waarom heb je me verlaten? Jij deelt in het paradijs op Golgotha. Terwijl naast je je borg en middelaar de helse angsten, smarten en benauwdheden in plaats van jou doorstaat. Geen goedkope blijdschap dus. Duur betaald. Duur gekocht. Maar daarom wel verankerd. Verankerd in het welbehagen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat geeft nou grond onder de voeten. Om aan het einde van deze avondmaalzondag ons kruis op te nemen. Getroost de avondmaalstafel te verlaten. De wereld in te gaan, maar wel op weg naar huis. Amen.